wordt voor onze overdenking, vindt u het voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 4 en daarvan het 25e vers. Romeinen 4, vers 25, daar spreekt het woord des Heren aldus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Let wij een ogenblik op, overgeleverd en opgewekt om onze wil. Deze laatste donderdag voor Hemelvaartsdag wilde ik gaande nog een ogenblik stilstaan bij de vruchten van de offerander en de opwekking van de Heer Jezus Christus. Een allerbelangrijk hoofdstuk dat ons is voorgelezen. En dat laatste vers vormt ook wel een, je zou zeggen, een kerngegeven van dit hoofdstuk. De overlevering en de opwekking van de Heer Jezus Christus. Als je dat hoofdstuk hebt horen voorlezen met aandacht, dan zou het mogelijk zijn dat als de apostel hier schrijft over het geloof, dat je je afvraagt, komt dat geloof nu in de plaats van de werken? En dan zou je ook kunnen zeggen ja, je zou ook kunnen zeggen nee. Dat is net daarna, hoe bedoelt iemand het? Er zijn geleerde mannen geweest, theologen, die zeker wel hebben toegestemd dat alles genade is en zonder enige verdienste onze zijn. Maar die toch, ook met gegevens uit het u voorgelezen schriftgedeelte, toch aan het geloof iets hebben toegekend. Het is wel een gave God, maar God rechtvaardigt die mens om die gave van het geloof. Dus die gelovige mens, en dan met de nadruk op gelovige, die wordt gerechtvaardigd. En als je nou dat hoofdstuk hebt horen voorlezen, daarom zei ik dat ook, dan zeg je ja, dat staat er ergens ook. Want er staat dat God aan Abraham zijn geloof tot gerechtigheid heeft gerekend. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Daaruit zou je dan dus kunnen concluderen, Abraham gelooft, dat hij gelooft, dat is enkel genade, dat heeft God hem gegeven. En nu neemt God in plaats van de werken der wet, neemt hij dat geloof als reden om Abraham rechtvaardig te verklaren. Dan wordt het geloof dus Abrahams rechtvaardigheid. In tegenstelling tot de Joden dan, in het algemeen later, die uit de werken der wet een gerechtigheid oprichten. En daarin bestond het doel in de werken der wet. Nou, dat heeft Abraham dan niet zo niet geleerd. Hij heeft het geloof gekregen. En de Heer heeft hem dat toegerekend tot rechtvaardigheid. Nou ja, inderdaad, er staan hier in dit hoofdstuk ook bepaalde dingen die, als je zo letterlijk leest, dat je zegt, ja, zo lijkt het wel. Nou hoeft de mens niet meer door de werken gerechtvaardigd te worden, maar nou kan hij gerechtvaardigd worden omdat hij het geloof heeft en dat de Heere zegt, nou reken ik dat aan alsof je, omdat je gelooft, reken ik dat nou precies even als had je de hele wet vervuld. En alle geboden van mij onderhouden. Maar dat kan niet meer. Maar nu je gelooft. Nu geef ik dezelfde zegen die ik anders op die werken der wet beloofd heb. De ziel die het doet zal leven. Diezelfde zegen geef ik nou aan de mensen die geloven. Want dan reken ik dat geloof voor alles. Ja, hoe dicht ze ook bij het woord lijken te zijn met hun rechtvaardiging van gelovige mensen, toch in het geheel van Paulus schrijven en prediking klopt het niet. Dat kun je aanvoelen als je merkt hoe in de hele brief het werk, het lijden en sterven en de opstanding, de plaatsbekleding, hoe groot de plaats dat inneemt in deze brief. Die tweede Adam, die als representerend hoofd opgetreden is voor zijn volk. Ja, je zou zeggen voor goddelozen. Daar is hij voor opgetreden. Die niet zijn volk waren. En niet ontferm. Je zou ook daarmee vastlopen, als je zegt, ja, wanneer een mens nou geen tijd krijgt om te geloven. En dan bedoel ik, neem nou een kind. Een kind dat in de moederschoot sterft, of bij de geboorte sterft, of kort daarna. Dan zou zo'n kind niet zalig kunnen worden, of wij moeten veronderstellen dat de Heilige Geest toch het geloof in dat kind gewerkt heeft, onbewust. Dan kun je denken aan Johannes de Doper die opsprong in zijn moeders schoot. Ik heb dat nooit persoonlijk, die gedachte heeft mij nooit zo aangetrokken. Om met alle geweld iets te projecteren, iets te plaatsen in zo'n kind. Niet om aan de almacht van God te twijfelen. Hij kan zo'n kinderzieltje met blijdschap vervullen. Maar ik ben het toch wel met me eens dat hier op aarde, in normaal gezien, dan is ziel en lichaam nauw aan elkaar verbonden. En dan kan de ziel meestal niet functioneren zonder de hersens. Het staat in nauw verband met elkaar. Dan kun je wel gaan denken en allerlei ingewikkelde constructies gaan voorstellen. En zeggen, ja, zo is het ook met de wedergeboorte. Indien iemand niet wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus dat kind, dat is dan, dat dan in de moederschoot sterft, dat zou dan wederom geboren zijn. Dat heeft de Heere niet tegen zo'n kindje gezegd, dat heeft de Heere tegen Nicodemus gezegd, die man, die moest wederom geboren worden. Want die zat in het verbroken verbond der werken. En daarom moest hij tot andere gedachten gebracht worden. Een totale omkering van alles. Maar ik dacht, ja, als ik niet met me eens ben, dat vind ik niet zo erg hoor. Ik dacht dat je daarvan bij zo'n klein kindje nog niet kon spreken. Die denken nog niet zo. Die kunnen gelijk opgenomen worden in heerlijkheid. Waarom? Waarom lig ik persoonlijk meer die kant uit dan dat men van veronderstelde wedergeboorten en ja, dit kan en dat dan zelf zo moeten wezen, want er staat in de Bijbel die niet gelooft en die niet wederom geboren wordt, hè, die kan het koninkrijk dus, omdat dat zo geschreven staat, moet dat kind geloofd hebben in de moederschoot bearbeid worden. Weet je waarom ik niet zo die kant heen lig? Omdat het voor mij een miskenning is, ja onbewust, zo niet bedoeld, dat een mens zalig wordt, zuiver en alleen om de gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid, die door de Heer Jezus Christus geopenbaard is, verworven is, daar gesteld is. En omdat dat zo is, hou je verder alleen maar over in zulke gevallen het soeverein welbehagen van God. Die kan zonder krenking van zijn deugden naar zijn hemelse maatstaf volstrekt eerlijk, kan hij zo dat dode kind in de hemel planten. Omdat er betaald is, niet omdat er geloofd is, maar omdat er betaald is, dat is punt 1. Geloof is zeer belangrijk. Calvijn zegt, de ware religie die begint met geloof, drank alles vanaf. Maar, dan heb je het alweer. Dan moet je aan je eigen denken. Hoe is het met mij? Je moet dat niet op zo'n klein ongeboren kind projecteren en zeggen ja. Nee, wij leven nog. Wij zijn in zijn 3-maal heilige naam gedoopt. Wij verkeren onder het eeuwige evangelie. Voor ons geldt wel degelijk. Die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dat kun je niet wegredeneren. Als je maar voorzichtig bent, dat je nooit die kant uitgaat die ik noemde. Dat je op zo'n manier over het geloof gaat praten, alsof God als beloning op het geloof, wat hij dan eerst zelf geeft, als beloning op het geloof, ons de rechtvaardigheid schenkt. Of dat geloof voor gerechtigheid verklaart. Dus dat wij daarmee voor God kunnen bestaan. Want dan zit je toch verkeerd. En dan kan het wel eens wezen dat je op een pijnlijke wijze ontdekt dat je het niet haalt. Want dat geloof, dat is niet een bepaalde grootheid en gegeven die wij voor het opscheppen hebben. Maar het geloof, dat is iets van iedere dag. Dat is iets van iedere dag. Je kunt niet zeggen, dat heb ik eens geloofd. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik bedoel, daar heb je geen de troost niet aan. De troost en de grond ligt in de Heere Jezus Christus. En om daar de troost van te hebben en de baten, is ons nodig het allerheiligst geloof. Maar dat is niet dat opgedrongen verstandsgeloof. Dat is niet dat ingeprente, van een mens. Ja, dat is waar. Nee. Dan ligt het allemaal, laat me maar kort zeggen, toch ergens helemaal verweven in het verbroken verbond der werken. Hoe kan ik nou zo goed mogelijk geloven? Hoe kan ik zo sterk mogelijk geloven? Of hoe ben ik een gelovige? Hoe ben ik een waar gelovige? Maar daar kom je niet uit. Tenminste, als de Heilige Geest door middel van zijn woord daar doorheen blaast, zeg je, ja, daar heb ik eigenlijk geen rust in. Ik zeg niet dat er in het ware geloof zo'n rust is. Maar de rust is in de Heere Jezus Christus en het ware geloof vlucht daarheen. Zaken goed trachten te zien. Ja, trachten te zien. De Heere altijd vragen. Iedere dag, Heere, geef me alstublieft het ware geloof. Dat in u geloof. En in uw lieve zoon. Je moet niet zeggen, dat heb ik nou eenmaal en dat hou ik nou eenmaal. Want Paulus zegt, mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren. Ze moesten weer wederom geboren worden. En ze waren al een keer wederom geboren. Maar ze moesten weer wederom geboren worden. Dat wil zeggen, ze moesten weer komen uit die betovering. Om alleen te zinken en te zakken op de gerechtigheid die door het geloof van Jezus Christus is. Daar staat er ook, daar hoef je niet bang voor te wezen, zullen we horen, strijd, de goede strijd des geloofs. Want die goede strijd bestaat niet daarin, hoe ben ik een goed gelovige. Maar die strijd bestaat daarin dat de zondaar tegen al het zichtbare in nochtans geloof in hem die niet de gelovige, niet de bekeerde, niet de heilige man, maar die de goddeloze rechtvaardig om niet. Het geloof heeft dus niet als achtergrond onze heiligheid, onze vruchtbaarheid, onze wetenschap dat ik uitverkoren ben. Dat is de achtergrond er niet van. De achtergrond, de donkere achtergrond zou ik het willen noemen. wat ons betreft is niet anders dan vertwijfeling, onvruchtbaarheid, verdoemelijkheid, vervloekelijkheid, verlorenheid, meelaat, onrein, van het hoofd tot de voeten toe. Dat is de achtergrond. En omdat wij vanuit zo'n achtergrond nooit, maar dan ook nooit, tot God kunnen genaken, omdat in die duisternis eigenlijk alles ontbreekt, elk gegeven ontbreekt, om te verklaren, ik ben gered. Dan ben je niet. Nou is er één zaak die het niet van ons. En dat is de vrucht van geest en woord. En dat is het allerheiligste geloof. En dat heeft nou juist een tegengestelde aard aan onze aard. Want die aard van dat waarachtig geloof is wel om al ligt er een lading puin overheen gestort, om te trekken, om te betrouwen, te betrouwen op hem alleen. Dat is dus ons vlees. Vlees en bloed kan alleen langs een bekeringsweg tot geloof komen. Hoe bekeerder, hoe geloviger, hoe meer bewust van eigen heiligmaking, hoe geloviger laat ik me uit betreffende mijn staat voor de eeuwigheid. Dat is ook een soort geloof. Dat rust niet op Gods beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar dat rust eigenlijk, maar dat bij ieder mens verschilt. Bij de een op zijn bekering, bij de andere op zijn wedergeboorte en de ander zit wat meer met de heiligmaking enzovoort. Een ander rust op zijn rechtvaardigmaking. Dat hij iets beleefd heeft wat hij soms helemaal niet is. Dat is, zou ik haast zeggen, dat zeer godsdienstige, maar toch natuurlijke geloof. Dat natuurlijke geloof. Dat begrijpelijke geloof. Dat geloof dat voor de hand ligt. Precies zoals wij zijn. Zo zijn we het gewone leven toch ook. Maar nou dat andere geloof is daarom gave van God. Omdat het alleen rust op wat God gezegd en wat hij in Christus gedaan heeft. Nee, nou, Abraham, die man, wat had die man nou? Hij werd geroepen als een afgodendienaar. Later, toen de Heere hem naar de sterren liet opzien, toen stond hij daar als een verstorven oud man. Er was geen enkele reden om God te geloven in zijn vlees. Ik zal het nog eens zeggen. Er was geen enkele reden om God te geloven. In Abrahams vlees. of in Sarah's vlees. Dat was het. Zeg, er was niks om dat te geloven. Je zou ook naar mensenmaatstaven wel gek zijn om zoiets te geloven. Ja, dan kun je mooi zeggen, ja, maar de Heer is zo almachtig, maar daar geloven wij niks van. En de Heer staat bovenal, daar geloven wij niks van. Dat algemene praatje, dat hoef je helemaal niet aan te tillen. Dat is allemaal mooi als het mooi weer is en we hebben eigenlijk geen kruimeltje geloof nodig. Dan weten we zo te vertellen dat de Heer zo machtig is. Schepper van hemel en aarde, hij spreekt maar in het is. Maar bij ons vandaan is er werkelijk totaal geen enkele reden om God te geloven. We doen ons inzicht en ons verstand schromelijk tekort als wij geloven wat God zegt. En nou het wonder. Nou staat daar die man zo in zijn naaktheid, zou je zeggen, in zijn onvermogen. Ergens zou je ook kunnen zeggen in zijn verworpenheid, want het betekent wat dat hij Abraham, die uitverkoren, die geroepene, dat hij geen kind en geen erfgenaam heeft. En daar zegt de Heer, ziet op naar de sterren. Nou ja, je kunt er van onder de indruk komen, maar je kunt ook zeggen, wat zijn die sterren ontzettend verlegd. Wat zijn wij eigenlijk? Wat is er? God, ja, waar is God? Alzo zal u zaad zijn. Maar God zei, zie nu op naar de hemel. Niet alleen en uitsluitend omdat daar die sterretjes stonden. Maar die sterretjes die daar zo ver weg stonden, die zijn door God daar opgehangen. Door zijn almachtige kracht. Zie nu op naar de hemel. En dat is nou de worsteling geweest van het geloof. Welke tegenhoop ophoopt. Een eigenaardige uitdrukking, maar het komt hierop neer. Dat Abraham niks te hopen had. Het was een hopeloos geval met Abraham. Er was geen lichtstraaltje te vinden bij Abraham. Als Abraham niet opziet naar de hemel en gelooft wat God zegt, dan gaat hij vloeken naar huis. Want dan zegt hij, nou nog mooi. Dan moet je eens kijken. O mensen, woest, nee, dat kan. Maar hij geloofde God. En toen rekende de Heere hem dat geloof niet tot gerechtigheid. Al staat het zo geschreven. Maar de Heere rekende daarmee dat Abraham zonk op de sprekende, de belovende God. Op wat hij belooft. en Gods belofte vallen samen in de zoon zijner eeuwige liefde. Niet dat Abraham nou zo'n uitgewerkte leer had, dat zou ik niet denken. Maar ik probeer dat een beetje naar onze woorden uit te leggen. De Heere rekende het hem toe, zoals God een mens zalig spreekt en de zonden vergeeft. Ja, dan moet je geloven. Ja. Mens, dat is zeker waar, maar voel het dan goed aan. Die gelooft, die denkt niet aan zijn geloof. Die denkt niet aan zijn geloof. Die denkt, hij heeft gezegd dat hij vijanden met zichzelf verzoend heeft door de dood van zijn zoon. Ik ben die vijand. Ik ben die dode. Kijk, daar zie je het geloof. Werkzaam. Naar alle kanten. Zowel naar de totale verlorenheid onderzijds, als die totale behoudenis die in Christus is. Dan zie je het geloof. Ik ben die. En God zegt dat. Ja, tegen hoop. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, de duivel zegt, daar hoef jij niet op te hopen. Je eigen hart geeft de duivel ook gelijk en zegt, daar hoef jij niet op te hopen. Je hebt er geen enkele reden toe om daarop te hopen. Wat heb jij? Ben jij nou bekeerd? Ben jij een echte gelovige? Kun je nou werkelijk zeggen? Nou, godsdienstige mensen, die maken het soms nog moeilijker. Want dat is allemaal zo verschrikkelijk ingewikkeld. Nou, voel je nou? Tegenhoop, er is een tegenhoop. Van alle kanten. Zelfs kun je het niet uitleggen aan een wereldmens. Ja, dat zijn we allemaal, maar ik bedoel een mens die dus helemaal geen verstand van God en godsdienst heeft in de Bijbel. Die niks van weet. Want als het je zou lukken om hem duidelijk te maken waar het nou over loopt, dan zou hij zeggen, ja, maar zo moet jou in de gaten houden. Wat is dat voor een raar geloof? Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Je zou een wereldmens praten. Die goed verstand had en die het leven, behoorlijk serieus neemt, die is daar niet mee eens. Nee. Welke zalig is de man welke de Heer de zonde niet toerekent? Ja. Ja, zeker. Begrijp je nu? Alles is tegenhoop. Er zijn duizenden stemmen die zeggen, maak je geen illusie. Alles stort in elkaar. Een ander zegt hij, jij bent een verworpeling, dat kun je toch wel merken. Jij hebt dingen gedaan, als een ander dat zou weten, dan zou het ook zeggen, dat kan nooit. In een uitverkorene zijn, zoiets. Als verheft zich tegen de kennis, de waarachtige kennis des geloofs van onze Heer Jezus Christus. Alles. Ik hoop dat we elkaar een klein beetje aan mogen voelen. En dat het werkelijk tot een versterking mag zijn, want het is ons toch verschrikkelijk eigen om naar ons eigen te kijken. Laten we toch eerlijk wezen. En als er dan iemand zegt, terwijl je geen cent bezit, de wijze van spreken, Je bent toch een miljonair. Je bent rijk. Zelfs een kind dat leren trekt dan soms nog een zuur zoet gezicht. Ja, dat ben ik ook niet altijd. Ja, maar jij bent toch... Ja, nee, maar... Kijk, als dat nou eens wist. Voel je? Alles tegen. Het stuit mij gewoon tegen de borst. Ja. Zo'n inborst hebben wij nou. Het stuit ons gewoon tegen de borst. Wat God nou geopenbaard heeft in zijn woord, hoe hij een woord zalig maakt. En we kunnen het eigenlijk ook niet geloven. Tenminste, met het onnatuurlijk geloof kunnen we dat onmogelijk geloven. We kunnen ook weer niet geloven dat God genade kan bewijzen en genade is. Welke tegenhoop ophoopt. Dat wil zeggen, niet dat die man zo'n volmaakt geloof had. Je moet Abraham niet als een standbeeld daar neerzetten, maar als een levend mens. En die Abraham, die is aan alle kanten geconfronteerd met het onmogelijke, met het tegenhoop. En de ene keer heeft hij het heus wel eens helderder zien liggen dan de andere keer. Hoef je niet aan te twijfelen. Maar God bedoelt daarmee, in zijn leven kwam uit, op sommige momenten, beslissende momenten zou je zeggen, dat hij God voor waarachtiger hield dan zichzelf. En dat hij God meer mogelijkheden toeschreef dan zichzelf, het vlees. Dat hij zonk als het ware op iets wat wij nu in nieuwtestamentische woorden duidelijk mogen zeggen. Op de rots die God gelegd had, die beproefde steen, die kostelijke steen. Daarop gezonken. En dat door die vereniging alles hem toestroomde en ergens hem ook, ja, je zou zeggen, toekwam, want hij werd door dat bovennatuurlijke geloof. Werd hij een armlastige broeder van de oudste broeder. Voor zijn rekening. Wel en wee, leven en sterven, tijd en eeuwigheid. Kijk, en nou zegt de apostel, dat die man, wat van God was, is van hem geworden. Wat die zaligmaker heeft gedaan, heeft hij gedaan. Zo wordt het hem toegerekend. En zo zal het ook ons toegerekend worden, namelijk diegene die geloven in God, de Almachtige, de Vader van de Heer Jezus Christus, die hem uit de doden opgewekt heeft. Niet om dat geloof, nogmaals, maar om hem die onze Heere uit de doden heeft opgewekt. Welke, staat er hier, welke overtuiging geleverd is. Door wie? Door de Joden? Nee, dat kun je hier even buiten de schouw laten. Door Herodes? Door Pilatus? Nee. Door God zelf. God zelf heeft hem overgeleverd. Uitgeleverd. Waaraan? Waaraan? Aan de dood. Aan de veroordeling. Aan het lijden. Aan de verlating. Aan de mensen. Die onbarmhartige tirannen. God heeft dat gedaan. Dat is de kern van het lijden en sterven. Lijdelijk en dadelijk voor zijn wijs. De achtergrond van die betalende borg. God heeft hem overgeleverd. Mij liet hij buiten schot. Mij drong hij opzij, terwijl ik op een plaats des gerichts gekomen ben. Aan de dood, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Waar ik sta, kan dus ieder ogenblik de bliksem inslaan der goddelijke gerechtigheid en een volleinding maken. Maar als het moment komt, levert God zijn zoon over en uit. En hij zet die mens opzij. En nou is die berg de wijze van spreken Golgotha, want het is nou niet zo'n enorm iets. Maar om die zoon is een cirkel getrokken. Hij is gebrand net. Gedood mij. Dat is overleven. Niemand kon daar op Golgotha in die cirkel komen. De moordenaar niet. En die lasterende moordenaar ook niet. Want wel ging hij verloren. Of bleef verloren, hoe je het zeggen wil. Maar zover was het niet, zolang hij daar nog hing aan het kruis, naast de Heer Jezus. Al die mensen die zich daar verdrongen, die stonden buiten de cirkel. Ze konden er heel dichtbij komen, maar het vuur en het oordeel van God was zo zuiver gericht. De pijl kon niet missen. Die trof hem. Overgeleverd. Om onze zonde. Dat is ontzagwekkend. Het is voor een mens niet eens te denken. Ja, wat er gevloekt, geraasd wordt, getierd, gescholden, de hele wereld. En dat de mensen zeggen, hoe kan God dat verdragen? Dat is waar. En de tijdredenaar die het heeft over de ontheiliging van de dag des Heren, wat moet er gebeuren? Wat zal er nog gebeuren? Ja, man, je kan best gelijk hebben. Alleen weet je waarom nu die zon schijnt op die verhitte hoofden van die voetballers. Als ook over dat vrome mensje dat daar keurig naar de kerk stapt. Waarom dat is? En dat zelfs het bordeel nog een lichtstraaltje van diezelfde zon binnen moet laten. Waarom dat is? Omdat hij overgeleverd is. Om onze zon. Kijk, daarom is dat. Daarom kan alles, zou je haast zeggen. Alles kan. Maar die niet gelooft, die zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Want die deze profeet niet hoort, die zal uitgeroeid worden. Maar zolang ik leef, zolang ik er ben, in de allerdiepste afgrond van verwarring en ondergang, is het deksel nog niet toegedaan. Want hij is overgeleverd om onze zon. En die overlevering, die was zo volmaakt, zo ontzaglijk afsnijdend, dat zelfs een verworpene die kon nog niet in die cirkel inkomen die om hem getrokken was. En geen verlogenaar kon ertussen komen. Hij is overgeleverd om onze zon. Hem treft de toren God. En zoals onze vaderen zeiden tegen de catechismus, tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Zelfs aanmerking opgemaakt, ze zeggen nee, alleen voor de zonde van het volk. Maar de vaderen zeiden, de zonde van het ganse, de toren God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, staat niet voor het ganse menselijke geslacht, maar de zonde van. Je hoeft niet ver te gaan, want de zonde van het gehele menselijke geslacht, die ben ik en die ben u. De overlevering is een overlevering in de volle zin ter verdoeming. Daarom is die blijde jubel zo groot, zo is er dan nu. En het oorspronkelijke moet je dat woordje nu beklemtonen. Zo is er dan nu, hoe radeloos, hoe benauwd, hoe verdoemd, hoe vervloekt ik er ook bij sta. Op dit moment geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn. Want die verdoemenis is op. Hij heeft hem leeggemaakt en is voortgevaren naar de rechterhand van de Vader. Daarop richt zich nu het allerheiligste geloof. Deze zaken kunnen de arme stakker, die rondom eigenlijk aan te vechten is, Die kunnen alleen een grond, een troost zijn. Een waarachtige troost. Omdat God waarachtig is. Al komt die troost in mij nog zo armzalig tevoorschijn, het is toch een waarachtige troost, omdat God waarachtig is. En alle mensen leugenachtig. Al wordt die troost maar schraal ervaren, omdat ik misschien op een vlak ben dat ik meer onverschilligheid gevoel en ongevoeligheid dan dat ik nou als een gelaterde hof hem en in zijn gemeenschap deel. Dan is die flakkerende pit is toch waarachtige troost. Omdat hij spruit uit hetgeen buiten mij is in een ander. Je zou duizendmaal op een dag kunnen concluderen tot je eeuwige veroordeling. Qua gedachten, woorden en werken. Maar de geest en het woord in hun verborgen werking, die dringen aan. Tegen alle tegenhoop, dringen aan. God, die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Maar men moet eerst een stand verliezen. Anders dan zit je daar maar tegenaan te kijken en de een zegt, nou ik vind het maar oppervlakkig. En de ander zegt, ik vind het weinig bevindelijk. Maar als je daar nou die stand verliest. En je bent zo'n uitbraaksel. Wat worden deze fundamenten dan groot, als deze nooit genoeg bewonderen. Maar als het geloof ze toch enigszins op haar waarde schat. En zegt, oh ja, nou ja. Ik ben zwaar vanwege alle verwerkelijkheden. Ik ben zwaar van gebrek. En ik ben licht aan alle goed. Lichter dan de ijdelheid. Maar de overlevering is zwaarder. Is dieper. De overlevering is zo radicaal. Dat is meer. Dat is meer. Ja, hij is meer dan ons hart. Daar wil de apostel rekenen. Daar wil hij ook Abraham bij betrekken. En eigenlijk alles. Als die ophoop. Tegenhoop. Het is niet een soort verstandsgeloof dat voor het gemak ja zegt. He, maar ze weten, heel, het ligt gewoon in het verlengde van het eigen denken. Maar dit geloof is iets, daar zouden ze je de kop voor afslaan, als ze het begrepen. Mensen begrepen, zou je hoofd eraf gaan. Jij moet dood, denk je dat het zo is? Jij? Heilig? Rechtvaardig, heb jij je straf al gehad? Ja. Je durft er niet te zeggen dat je volmaakt mens bent. Ja, ook, ik ben in hem volmaakt, die hobby. Nou, maar ik weet toch, toen en toen heb jij dat deugd ook niet. Er zijn wel meer dingen.
Ja. Ja, dat is erg.
Ik wist niet dat je dat wist. Maar ik moet erbij zeggen, het is allemaal vergeven. Ja, maar gisteren heb ik nog dat vergeven. En ik hoop dat hij mij voet voert uit alle boze netten. Hij is overgeleverd. Oh, dat is onzagwekkend. Daar kan alleen de ruimte uit voortvloeien. De adem toch blijdschap. Je komt er niet uit. Je komt niet in troost. Tenminste, niet als het je om waarheid te doen is. En als je door al je godsdienstigheid heen raakt, dan voel je, dan ben je ermee eens, je komt niet tot troost. Door je beschouwelijk leven, door jezelf, kom je niet tot troost. Nee, dan kom je tot wanhoop. Je zit er niet doorheen. Maar wie nou goed gelooft, uit genade. Hij is overgeleverd om onze en om mijn zonde, want daar hoor ik ook bij. Hij is overgeleverd. Ach, dan heeft die eeuwig trouwe God en Vader, die heeft om mij ook een cirkel gezet. En om de kinderen en om de gemeente ook een cirkel gezet. En daar heeft hij bijgezet, verkocht. Niet meer te verkrijgen. Door de duivel, niet door niemand. Verkocht. Aan zijn lieve zoon gegeven. De prijs is al betaald. De eer is gered. Het recht is ten hoogste voldaan. En al staat heel de wereld met alle Jeruzalemmers van beneden de stampvoeten van kwaadheid en zegt, wat is dat voor een vat? Een bedarven vat. Verkocht, nou, ik zou er ook geen cent voor over hebben. Doet er niets aan af of toe. Want, zegt Jezus, de Vader zelf heeft u lief. Prijs is betaald. Overgeleverd. Onze Heer. Voel je nu de relatie, het geloof? Dat kan alleen maar beamen. Niet ik. Ik kan dat niet. Want ik geloof dat niet. Ik ben niet een tollenaar die gelooft in een genade God. Nee. Ik laat me of wijs maken dat de Heer een soort goeigheid is. Die het zo nauw niet neemt. Of. En dat vind je bij ons weer sterker misschien, dat God nooit anders beoogd heeft dan een ondergang. De kraan. Maar ik kan maar niet geloven dat hij de ondergang van zijn eigen kind heeft teweeggebracht. God. Om mij ook een cirkel te zetten. Niet meer aankomen. Van mij. Kijk, en dat doet nou dat wonderlijke. Dat, je zou zeggen, dat bovennatuurlijke, bovenmenselijke geloof. Een gave God. Hij werkt het geloof is uit het gehoor door het gepredikte woord God. Misschien mag ik op het ogenblik zo geloven. Hoe ben je eruit gekomen? Ja, mensen, hoe moet je me dat nou vragen? Je weet toch wel dat ik heb niks. Ik heb niks. Denk je nou werkelijk dat ik geloof heb in die zin? Dan zeg ik altijd, ik heb helemaal geen geloof. Als ik voel dat de mens uit zo'n vaartje gaat stappen, dan zegt hij, ja, jij hebt zo'n sterk, jij twijfelt. Nee, ik heb helemaal niet. Nee. Nee, jongen. Zo bedoel ik het niet. Daar gaat het niet om. Maar het is dat geloof. Dat vrucht. Die vrucht. Van woord. En geest. Die schetten iets wat er niet is bij ons. Je zou haar zeggen, die zetten er wel een kunstarm aan. Want ik kan met mijn handen en vingers, kan ik de zaak niet meer aan. Ik kan niet meer. Maar het geloof dat hij schenkt, zegt ja. Arme ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zon. Groot. Nou ja, omdat het niet van jezelf is. Daarom is het ook zo'n blijdschap als je mag alleen maar constateren. Dat je alleen maar mag zeggen, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp, Heere, alsjeblieft. Want u bent toch maar achter, ik geloof het niet, maar ik geloof het toch. Van mijn eigen geloof kan ik toch niet meer vertrouwen en geloven. Dat is dat verstandsgeloof. Maar dat u het geloof behouden hebt en daarin mij meetrekt en zegt, gij zult mijn discipelen zijn, zo gij doet wat ik u beveel. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Ja, zegt de lenden, al krijgt hij een kleuren vuur. Of al zou die bibberen als een liedje. Ja, het is waar. Het is waarachtig waar. Ja, alles is ervoor. Aan die kant niet, alles is ervoor. Bij ons is alles betekend. Maar zo'n God voor ons is. Wie zal dan in die zin nog tegen zijn dat hij als een tegenheid, dat hij dat als een barrière ertussenin schuift en zegt, kan. En opgewekt om onze rechtvaardig te maken. Dan gaan we mee naar huis. Ik heb over het eerst het meeste gezegd, neem me niet kwalijk. Dat is weer niet goed verdeeld, maar omdat we toch al over de opwekking en opstanding hebben gesproken, een paar woorden. Opgewekt, hier wordt de klemtoon gelegd op het werk van de Vader. Je leest ook van de opstanding, dat hij opgestaan is. Het is niet zo moeilijk tegen de kinderen, zegt wel, ze snel licht te slapen. En je moet wakker worden. En moeder of vader, die komen eraan en die roepen, kind, opstaan, dan wekt het weer. Dan word je gewekt, opgewekt. Maar je staat uiteindelijk zelf op van je bedje. Nou, dat is maar een zwak deel, dat weet ik wel. Dus je wordt gewekt, dat je moet opstaan of mag opstaan. De Vader wekt door zijn eeuwige kracht Jezus op. Door het machtwoord van de Vader zijn in één ogenblik ziel en lichaam weer met elkaar verenigd. Want hij roept deze dode leven. En met dat die almachtige kracht van de Vader hem Je zou zeggen tot een nieuwe mens, maar in de zin van verheerlijkte mens. Staat Christus ook in goddelijke kracht op van de dood. Maar dat opwekken, dat wil zeggen, Vader geeft getuigenis dat de gerechtigheid er is aan en toegebracht. We kunnen verder gaan, wil eigenlijk zeggen. Het eindpunt was niet de straf, dat was einddoel niet, die op hem rustte. Het einddoel was ook niet dat Gods deugden werden opgeluisterd en dat Jezus weer naar de hemel zou gaan, zonder meer. Nee, het einddoel was wel de verheerlijking God, maar in die verheerlijking God heeft hij een volk ingesloten. Die moet mee. Kijk, opgewekt om onze rechtvaardig maken. Objectief, dat betekent voorwerpelijk gezien, werd in de opwekking van Christus de hele kerk mee opgewekt. De vloek, de last, de toorn, de wet, alles en alles is op de steen is van het graf. Het is gebeurd. Opgewekt. En u heeft hij mede. Dan moet je nou eens de volle nadruk op laten vallen. Anders ga je over je leven maken zitten fabrieken. U heeft hij mede leven gemaakt met Christus. Ja. Daar heeft God die daad gehad volmaakt. Dus in principe is daar de gans kerk God gerechtvaardigd in die opwekking. Want Christus is gerechtvaardigd. Nou ja, zo mag ik niet stellen. Nou ja, dat laat ik u zeggen. Want u kunt wel eens al te veel gaan graven en zeggen, ja, maar kijk eens, een mens wordt toch gerechtvaardigd. Ja, dan heb je het over je eigen. Je hebt het over je bewustzijn in meer of mindere mate misschien. Dat is in de tijd hier op aarde. Maar de troost en de baat die je krijgt uit het waarachtig geloof is niet dat je nog eens een keer gerechtvaardigd kunt worden. Maar dat de rechtvaardiging van de goddeloze een feit is. Omdat hij, want de rechtvaardiging wordt ook in verband gebracht met de dood van Christus. Omdat hij als de goddeloze gedood is. Zo gedood. Dat ben ik er ook blij. Er is niets te doen. Rechtvaardigd van alles. Toen heeft hij de kerk meegenomen. Opgewekt om onze rechtvaardigheid. Troost en de basis. En dat je in je waarneming als zo'n vijandig mens gerechtvaardigd wordt met God. Omdat het geloof gelooft Gods woord. En dat wij die van nature kinderen des toorns zijn gelijk ook de anderen. Ja. Maar dat kan alleen maar uit deze heilige weldaad. De Vader verklaart dat alles gedaan en volbracht is. De levensvorst komt overeind en gaat het werk voortzetten. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, de Vader heeft hem opgewekt en laat die opwekking prediken
om ons te overtuigen dat een zondaar niet ten koste van het recht, maar uit genade op grond van de recht, Christus is het die gestorven is, die ook opgewekt is, zalig was. Daar is het geloof in. Ja, nou zegt de ene de bier over, zegt ja, maar dat we niet in de vier gaan. Want ja, zoals ik dat beleefd heb, en een ander, die heeft het dan wel weer beleefd, maar die zegt nou, om nou nog eens teruggebracht te mogen worden in het vaderhart van God. Uw leven is met Christus verborgen bij God. In God. Wanneer nu Christus, die ons leven is geopenbaard geworden, zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Nee, als hij vraagt het regeltje aan, nou niet uit ons, maar al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem, dan moet je hier tenslotte toch mee mee. Dat kan niet anders. Daarom, en dat wil ik zeggen, onze Heer en Zaligmaker is opgestaan. En hij zal ook ten hemel varen, en hij is ten hemel gevaren. Maar de zaligheid is aan alle kanten een uitgewerkte, afgewerkte zaligheid. Vergeving, gerechtigheid, overvloed. Nou, ik zou zeggen, als hij dan hier vanavond zit, in jezelf als een goddeloze, kun je dan niet geloven in hem? Want hier werkelijk zit als een goddeloze. En dan bedoel ik geen mijlpalen en geen trappen of perken te slaan, hè? Van dat je zo'n diep verdriet en zo'n groot schuldgevoel hebt, nee. Dat je hier werkelijk zit als zo'n alles missend, miserabel schepseltje. Nog harder dan een steen. Kun je dan nog zo makkelijk zeggen, ja, hoor eens, kijk eens dat niet voor mij. Of, en ik roep uw geweten tot getuige, en God de Heilige Geest, of worstelt het in de ziel. Op hoop, tegen hoop, dat jij goddeloze nou amen mag zeggen op dat werk dat God gebracht heeft. Nou, dan moet je de duivel niet langer gelijk geven en je eigen niet voor waar en serieus houden, maar zeg dan tegen alle dingen, op uw zaligheid wachten ik, Heere. Amen.